Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom op deze bijeenkomst. Wilt u vanaf dit moment zo min mogelijk bewegen en zo min mogelijk geluid maken? Dat is maar voor een paar momenten. En dat moet u doen met het oog op het feit dat het medium nu in trance gaat. En als hij in trance gaat, is hij extra gevoelig voor allerlei geluiden en bewegingen. Voor degenen die hier nog niet eerder waren, zal ik even vertellen hoe de bijeenkomst verloopt. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp behandelt, waarvan hij de keuze aan u overlaat of dat hij zelf kiest. Dat hangt van de spreker af. Na de pauze kunnen er vragen worden beantwoord. En die vragen kunt u op papiertjes schrijven die u op tafel vindt. En die kunt u dan tijdens de pauze hier inleveren. U vindt hier, als u tijdens de pauze hier komt, ook allerlei uitgaven van bijeenkomsten die in Den Haag gehouden zijn. En die kunt u voor een gering bedrag aanschaffen. Dan heb ik nog een verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken? En dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Dank u.
Zo, goedenavond, vrienden. Om te beginnen, we zijn niet alwetend en we zijn niet onfeilbaar. Dus denkt u in hemelsnaam zelf na. De wereld is vol van mensen die andermans dwaasheden of wijsheden navolgen en er altijd dwaasheid uit voortbrengen. Ik hoop dat u daar niet toe behoort. Wat betreft het onderwerp, als u wilt, kunt u zelf een keuze maken.
De ommekeer, Tibet.
Beursvraag.
Ja, dat is iets te veel. Neemt u me niet kwalijk. Maar ommekeer lijkt me wel aardig. Omdat we op het ogenblik te maken hebben met een kentering van het denken en van het besef. Je zou het misschien wat mystiek esoterisch uit kunnen drukken door te zeggen: de mens gaat hoofdzakelijk leven via de indrukken van een ander chakra. Maar in de praktijk komt het hierop neer. De mensen worden mondiger. Gelijktijdig echter blijven ze hangen aan het oude, toch wat materialistisch denken. De vernieuwing die plaats moet vinden, is er een waarbij synthese mogelijk wordt. Om u een voorbeeld te geven: wetenschappen kunnen door uitwisseling van gegevens en samenwerking veel meer presteren dan op het ogenblik het geval is. In internationaal verband kan het wegvallen van allerhand nationalistische kleine groepen misschien komen tot een juistere verdeling van de mogelijkheden en daarmee ook van het levensklimaat. Wanneer we kijken naar hetgeen er gebeurd is in de laatste, zeg maar, 20 jaar, dan zien we mensen die in opstand komen. Eigenlijk niet in opstand zozeer tegen wat er is, al richten ze zich daartegen, maar tegen een leefwijze die weinig of geen mogelijkheden overlaat. Het gehele leven wordt bureaucratisch in elkaar geschroefd en gelijmd. En of het nu toevallig past of niet, daar denk je niet over na. Er zijn beslissingen genomen waarvan je kunt zeggen: nou, ze zijn eigenlijk krankzinnig. Laten we bijvoorbeeld dit eens nemen. Minister Deetman neemt een beslissing dat op een school het onderwijzend personeel een team moet zijn. En dat dient ten gevolge dit team stem moet hebben wanneer een kandidaat is voor een vervanging, voor een nieuwe klas. Dat klinkt allemaal heel redelijk. Maar wanneer de peckingorder in een school mee door het aantal dienstjaren wordt bepaald, dan is het toch wel heel duidelijk: als jij 7 dienstjaren hebt en een van degenen die aangeboden wordt, prettig mens, kundig alles, heeft 10 dienstjaren, dat je zegt: nou, die maar liever niet. Het resultaat is dus in feite een uitschakeling van een aantal bekwamere leerkrachten en een te zware belasting vaak van jonge leerkrachten met weinig ervaring. Een ander voorbeeld is de manier waarop men denkt: ja, wanneer we een maximum snelheid regelen en wanneer we het zus doen en zo doen, dan zal het wel beter gaan. Maar op de wegen zijn nog heel veel mensen die denken dat het verschil tussen 100 en 180 kilometer betrekkelijk gering is. wanneer je alles bij elkaar pakt, de voorschriften zijn wel redelijk, indien de mensen zouden reageren zoals achter de schrijftafel wordt verondersteld. Maar mensen zijn mensen. Het protest begon eigenlijk tegen allerhand pogingen om de mens in een gareel te laten lopen en hem bureaucratisch te domineren. Hem zijn eigen vakje te geven, als het kan een eigen nummer, en daaraan dan te verbinden de noodzaak om bepaalde taken te verrichten, bepaalde gelden op te brengen en wat iets meer zijn. Met een kleine uitzondering misschien voor een superklasse. Daarna ging men denken, ja, maar wat moeten we eigenlijk? Strijd is zo zinloos. We kregen mensen die zeiden, vrede. We willen vrede, laten we nou in godsnaam een beetje aardig zijn tegen elkaar. Maar dat hielp ook al niet. Op het ogenblik zit u met een aantal mensen die zeggen, nou, die wereld deugt toch niet, trap ze maar in elkaar. En ik krijg toch niet wat ik hebben wil, nou, dan neem ik het maar. Op zich een begrijpelijke ontwikkeling van wat er is. Maar gelijktijdig wordt het leven leger. Wanneer u kijkt onder de hedendaagse jeugd, dan zult u zien dat de interesse in studie bijvoorbeeld bij de studenten aanmerkelijk is toegenomen. Dat zeer veel mensen zich voor het paranormale, het occulte, de afwijkende geneeswijze en dergelijke zijn gaan interesseren. Het wil zeggen dat alle grote beheersingsinstanties steeds verder onder druk komen te staan. En wanneer dat nou alleen stoffelijk gaat, dan kun je er wel wat op vinden. Dan kun je dat als het ware afkopen. Maar wanneer het een kwestie is van anders denken, dan kun je de oude moraal niet zonder meer handhaven. Wanneer het een kwestie is van innerlijk anders weten, dan kun je niet meer met godsdiensten aankomen dragen en met rationalisaties die op grond van een of ander heilig boek zijn gesteld. Dan moet je denken aan de mens als een individu. Maar een mens als individu kan alleen in het geheel functioneren. En dat is iets wat men nog vaak over het hoofd ziet. Men denkt, ik kan het alleen wel, maar dat kun je niet. Je hebt altijd een plaats nodig waardoor tussen jou en anderen een wisselwerking is. De een kan dat doen door ideeën over te brengen, de ander door bepaalde handelingen te verrichten, daden te stellen. En de ander die zal het misschien kunnen doen door aan te vullen wat bij die andere nog net tekort schiet. En daardoor lijkt het erop of de wereld een beetje naar haar ondergang toe gaat. In deze tijd horen we dan ook steeds meer ondergangsvoorspellingen, zoals u misschien weet. Maar gaat u nu eens naar buiten toe. Kijkt u naar de bossen. Het sappig groen van de zomer is stoffig geworden. De berken pieken al met gouden bladeren. Andere bomen in tinten van goud en bruin zeggen dat het jaar voorbij is. En wanneer even de herfstwind gewaaid heeft zo dadelijk, dan zien we alleen nog maar het filigraan van de kale takken tegen een grauwe hemel staan. Maar zeggen we dan dat het voorbij is? Nee. Dan zeggen we juist in deze val van alle dingen, in deze plotselinge onrust ook op financieel gebied, deze crisis waarbij mensen weer zoeken naar een godsdienst, maar die godsdienst niet meer willen in een hiërarchisch bureaucratisch geheel, zoals vele kerken zijn geworden. Dan kun je zeggen, ja, daar sterft wel het een en ander. En sommige dingen zien er op het ogenblik erg mooi uit, maar ze zullen ook vergaan. Ze hebben als het ware hun nut en hun betekenis langzaamaan verloren. Maar de mensheid blijft bestaan. En die boom, die begint misschien al in februari weer sap te drijven, en de eerste knoppen die vormen zich alweer voor mij. En dan komt er weer blad en bloesem en dan begint er een nieuwe periode. Het afsterven van het oude gaat gepaard met allerhand onaangenaamheden. Laten we het zo zeggen, wanneer je in het herfstbos loopt, dan loop je soms enkel diep door de dode bladeren heen. En als het nou bladeren zijn, dan vind je het alleen maar mooi of leuk. Maar als het mensen zijn, dan zeg je, maar God, was dat nu wel nodig? Wanneer het instellingen zijn waar je prijs op hebt gesteld, dan vraag je af, ja, heeft dat eigenlijk wel zin? Moet dat nu allemaal ten gronde gaan? Maar je moet terug van de mens die in een syndicaat als het ware een factor is geworden, naar de mens die zichzelf is. De revolutie van het ogenblik is er een die natuurlijk nog materialistisch reageert. Maar daarnaast zien we steeds meer het ideaal komen. Steeds meer de behoefte om Oosterse wijsheden of Westerse filosofieën te zien. Dat gaat van een Teilhard de Chardin, bewijs van spreken, tot de laatste Babaji, die ook op zijn manier wijsheden verkondigt. Wanneer je dit alles beziet, dan zeg je, de mensen zijn wel degelijk bezig innerlijk te werken. En wat is de essentie in heel veel van al die kleine sekten en groeperingen die zijn ontstaan? Kijk naar jezelf. Zoek de kracht die in jezelf woont. In jezelf is de lichtende goddelijke kracht. Daardoor ben je met alle dingen verbonden. Je kunt door die verbondenheid veel meer zijn, veel meer doen, veel meer aanvoelen dan alleen maar met de reden. Het is noodzakelijk dat je leert datgene wat op het ogenblik te vaak alleen als emotie of fantasie wordt versleten, te integreren in je redelijkheid. De redelijkheid bepaalt je mogelijkheid tot handelen. Maar de wijze waarop je de handeling richt, moet van binnenuit bepaald worden en niet van buitenaf. En wat zie je dan ontstaan? Blokvorming in de wereld. Amerika is nog steeds druk bezig, en dan denk ik aan de USA vooral, om toch vooral de eigen continenten tot een beheerste eenheid te maken. Wij zullen dat allemaal wel goed voor ze doen. En ze hebben mij te gehoorzamen. Wij exploiteren, wij regeren. Dat komt voor elkaar. En in Europa is men druk bezig, ongeacht de verschillen en geschillen tussen de naties, om er één geheel van te maken. En geloof me, Rusland is ook aan het veranderen. Als Rusland voldoende verandert, dan zal men begrijpen dat Rusland er ook bij hoort. Dan spreekt men van het Europese blok. Maar de Aziaten, die kunnen de Europeërs niet begrijpen. Dat is heel begrijpelijk, want omgekeerd is ook het geval. Dus, wat doen ze? Ook zij gaan zoeken naar iets wat ze gemeenschappelijk hebben. En dat zijn toch wel bepaalde benaderingen van het leven. Die we in Japan terugvinden, in China, maar ook bijvoorbeeld in India en Pakistan. Dat ook vaak een heel eigen interpretatie geeft aan bepaalde geschriften, vooral voorschriften uit de Koran. Wanneer je dat realiseert, zeg je, op het ogenblik werkt de wereld toe naar blokvorming. En dat is noodzakelijk, omdat anders de structuur die is opgebouwd, de stoffelijke mogelijkheden die er zijn, allemaal vernietigd zouden worden en teloor gaan. Maar gelijktijdig blijkt dat in al die afzonderlijke blokken bijvoorbeeld veel boeddhistisch denken een rol speelt. Ik voorzie voor bepaalde vormen van boeddhisme in de komende jaren een enorme groei. We zien daarnaast dat de hindoewijsheid weer belangrijker wordt. Dat men weer teruggrijpt naar de oude veden. Waarom? Omdat in alle landen de mensen zijn gaan begrijpen dat wat er nu is deugt niet helemaal. Wanneer de dominee voor de tv komt om zijn eigen inkomen van 1 miljoen wat op te voeren, dan is dat niet werk in Christus naam, ook al geef je er nog zo'n mooie verklaring aan. Dat begrijpen de mensen steeds beter. Ze begrijpen steeds beter dat regeerdere mensen zijn die ook fouten kunnen maken, die ook kunnen frauderen. Die met de beste bedoelingen misschien de grootste stommiteiten uithalen op kosten van hun volk. Ze gaan anders kijken, ze gaan anders denken. Het gezag kraakt in zijn voegen. En als u dan zegt, wat is de ommekeer? Dan is het in de eerste plaats dat het gezag, of het wil of niet, steeds meer gedomineerd zal worden door de werkelijke noden en behoeften van het volk. En vooral ook door de meningen van het volk. Het wordt steeds moeilijker om een volksmassa eventjes te verdoven met een toespraak en dan een ja te krijgen, zoals die propagandaman van Hitler, toen die dan uiteindelijk uitriep, wordt hier een totale krieg? En iedereen riep, we worden hier een totale krieg. Want ze dachten helemaal niet meer na. Nu denken de mensen na. Ze zeggen, waarom zitten jullie te bekvechten over die atoombommen? Ja, industriële belangen weten we ook. En al die ruimtevaartdingen, dat SDI-gedoe en zo. Ja, daar zitten grote firma's achter. Maar waarom moet dat? Waarom moeten wij daarvoor betalen? Als die firma's dat willen, laten ze een eigen ruimtestation bouwen. Laten ze het niet doen op kosten van het Amerikaanse volk of de hele wereld. En die benadering, die betekent een ommekeer die op elk terrein invloed heeft. Wanneer de innerlijke waarheid van de mens luider gaat spreken, dan zal de uiterlijke waarheid daardoor bepaald worden. Ik zeg niet dat alles onwerkelijk is, maar de manier waarop je de dingen beziet, bepaalt wat deze dingen voor jou betekenen. Je kunt door anders te voelen, te denken, als het ware je wereld om je heen veranderen, voor jezelf ongetwijfeld. Maar je gaat anders handelen, je gaat anders reageren. Je gaat de betekenis van je medemens anders inschatten. Je gaat de betekenis van de aarde, van de planten, van de lucht, alle dingen anders beleven. En dat wil zeggen dat je door dat anders handelen een beweging op gang brengt die moeilijk te stuiten is. En steeds meer mensen gaan die kant uit. Oh, ik heb begrip voor al die dingen van vandaag de dag. Ook het probleem van krakers. De behoefte om het gezag te niet te doen, die bij velen bestaat. Een primitieve vorm van anarchisme dat zeer fascistoïde neigingen vaak vertoont. Ik kan ze begrijpen. Zij proberen niet van binnenuit. Zij proberen gewoon met geweld, met de materiële macht alleen te vechten. Maar de wereld zit met problemen die niet op te lossen zijn met alleen materiële macht. Neem het AIDS-probleem. Je kunt dat probleem niet met voorschriften oplossen, want de mens is een mens. Je kunt het wetenschappelijk misschien uiteindelijk oplossen, maar je zult de ziekte nooit de wereld uithelpen. Wij kunnen de innerlijke mens veranderen en het blijkt dat hij daardoor in staat is om dergelijke dingen te overwinnen. Zijn ego wordt zoveel sterker dat geen van buitenkomende mimicrie beoefenende cel kan zeggen, ja, maar ik ben ook van jullie, en zich ergens in kan nesten. En het is heus niet de enige ziekte, er komen nog wel een paar meer. Overigens zijn het ziekte, ik wil er wel bij zeggen, die hun ontstaan toch wel te danken hebben aan de mens, hoor. En niet aan de geestelijke, maar aan de technische mens. Maar goed. Wat moeten we verwachten? De meeste mensen hebben dan een droom, een ideaal. Ze denken aan een mensheid die misschien wel in strijd een groot deel van zichzelf ombrengt, maar die dan uiteindelijk samenkomt op een soort poolkap waarin het sneeuwlandschap een enorm het spar staat, glinsterend van de sterren. En een koor dat op de achtergrond zingt, alle mensen weer de brüder. Nou ja, alle mensen zijn broeder. De familieruzies zijn niet van de lucht. Het zijn allemaal mooie denkbeelden. Maar de mens moet groeien. En een mens kan niet alleen groeien. Hij kan alleen groeien wanneer zijn innerlijke waarheid voortdurend kan toetsen aan de wereld buiten zich. En hij kan alleen werkelijk verder groeien wanneer hij komt tot een aanvaarding van die wereld buiten zich. Laat ik het zo zeggen. In deze ommekeer wordt liefde steeds meer de hoogst geldende valuta. Terwijl materieel bezit in betekenis steeds meer verliest en steeds wankeler wordt. Dan is er natuurlijk, ja, een hele hoop waarvan je zeggen moet, ach, als je dat redelijk benadert, dan is een dergelijke ontwikkeling fataal. Waar moeten we naartoe met de wereldeconomie? Ja, maar als we het eten delen met alle mensen en niet op winst letten, hebben we allemaal te eten. En wanneer we allemaal nou eens het beste doen wat we kunnen, en dat met anderen willen delen, dan zal de wereld mooier worden, levender. Dat kan niet 1, 2, 3. Maar je kunt iets dergelijks alleen aanvaarden wanneer je liefde voor je naaste niet een kwestie is van wij moeten zorgen voor de arm derde wereldlanden. Of misschien nog anders, zoals in een bepaald systeem. Wanneer wij deze mensen die toch heel anders zijn en misschien niet zo wijs als wij, die bijbels gezien ook onder ons staan, nu naar thuislanden brengen, dan kunnen we komen tot een perfecte samenleving en harmonie. Onzin. Mijn medemens is mijn medemens. Ik moet door het uiterlijk heen kijken. Door alle schillen die er omheen gebouwd zijn, door traditie, opvoeding en opvatting. En ik moet daar iets herkennen, een vonk, een vlam, die ik kan aanvaarden. Het hoeft niet direct een versmeltingsproces te zijn. En daar waar die genegenheid heerst, daar ontstaat een enorme kracht. Kracht omdat niet alleen maar uiterlijke, maar ook innerlijke vermogens zich samenvoegen. Elkaar aanvullen, mogelijkheden scheppen. En wanneer dat gebeurt, dan houden we natuurlijk nog een uiterlijke schil over. Ook wanneer een parlement niets te zeggen heeft, zal het toch blijven vergaderen, al is het alleen maar om de presentiegelden in ontvangst te nemen. Dat kun je heel rustig zeggen. En een ambtenaar die zal wel weten dat zijn besluiten onuitvoerbaar zijn, maar hij zal ze blijven nemen, want als hij geen besluiten neemt, is hij zijn positie kwijt. Dat kun je ze niet kwalijk nemen. We moeten naar een andere manier van leven en denken toe. Op het ogenblik is er een tamelijk grote, asociale activiteit. Veel jongeren zijn nou niet meer zo helemaal ingesteld op eigendomsbegrippen. Behalve wanneer ze iets zelf hebben natuurlijk, maar dat is een uitzondering. Dan kun je zeggen, ja, maar dat is nou juist iets wat verandert. Want wanneer jij je verbonden voelt met anderen, dan is het niet nodig om te nemen. Omdat je deel hebt aan. Wanneer je gezamenlijk iets kunt waarmaken, hoe dan ook, dan is dat veel belangrijker dan elk voor zich een klein kapitaaltje op de bank vergaren. En nu zit ik toch in de nabije toekomst, want deze dingen spelen vandaag de dag. En als we dat nog eens verder proberen te extrapoleren, dan komen we op een punt waarbij de mens zijn innerlijke waarden zozeer is gaan gebruiken, dat werelden als die van de geest zonder meer aanvaardbaar worden. Dat de mensen beginnen te lachen over de toch wel zeer technisch animistische uitleg die men geeft, bijvoorbeeld aan de persona, aan geheugenfuncties. En dat men gaat zeggen, nee, het is eigenlijk allemaal een samenwerking. Naarmate ik meer ingesteld ben op alles om mij heen, zal ik meer gegevens, geheugen als het ware, uit die anderen mijn eigen kunnen noemen. Ik zal een grotere reeks van besef en ervaring hebben. Ik zal als het ware heel veel levens gelijktijdig kunnen leiden, wat het opdoen van ervaring betreft. Gelijktijdig ga ik begrijpen dat de persoonlijkheid zelf voortbestaat, omdat, al is het dan, de geest is energie, dat weten we allemaal, en het geheugen van de geest is in feite een trillingspatroon daarin, en de uitwisseling van geheugenwaarden of inhouden tussen geesten is in feite niets anders dan een resonantie die je kunt vergelijken met een soort telepathisch discours dat meestal in beelden wordt uitgedrukt.
Zit het in de hersens?
Huh?
Zit het in de hersens?
Dat zit niet in de hersens, dat is het juist. Ja. Laat ik het zo zeggen. Men heeft een aantal centra in de hersens vastgesteld, waarin bepaalde functies en ook geheugenwaarden worden opgeslagen. En men heeft geprobeerd aan te tonen dat dat eigenlijk alles is. Om dat aan te tonen heeft men proeven genomen, eerst met eenvoudige kleine dieren, later met complexere dieren zoals apen. Men heeft ze dus dingen geleerd. En daarna heeft men het betreffende geheugencentrum verwijderd, operatief. Een heel eigenaardig ding. Een chimpansee aan die proeven onderworpen, die moest een slot leren openmaken. Hij leerde dat ook. Hij kon met een sleutel overweg, hij wist waar hij hem kon vinden. Het dier werd geopereerd. En na een reconvalescentie van ongeveer 3 weken, werd het dier weer in die omgeving gebracht. En de bekende banaan lag weer in de bekende, met sleutel en slot gesloten doos. En de aap, die geen geheugen meer moest hebben daarvan, wandelde heel rustig naar de plaats waar de sleutel lag, maakte hem open en at een banaan. Het was of dat beest een reclamespot moest maken voor Chiquita. Met andere woorden, je kunt aantonen dat wat in de hersens, in de hersenschors en de hersenlobben zelfs allemaal plaatsvindt, weliswaar voor het rationele proces grotendeels aansprakelijk is, maar dat daarin niet het geheugen is opgeslagen. Wanneer je gaat kijken naar de uitstralingen die een mens heeft, dan kun je die misschien nog een tijdje met warmtestraling en dergelijke afdoen. Maar op een gegeven ogenblik blijkt dat die straling verschillende kwaliteiten heeft, ook al komt er met die Kerlian-fotografie nog niet uit. De nieuwste processen is men gekomen tot 3 verschillende kleurlagen. Elk met een eigen vlamming in die eigen kleur. Dat wijst erop dat er iets anders is, een kracht en energie. En het feit dat die geheugenfunctie weggenomen wordt uit de hersenen en toch aanwezig is, bewijst dat er iets is wat dat heeft opgenomen en als het ware weer afdrukt in het zenuwstelsel. Dus we kunnen niet zeggen het gebeurt in de hersenen. We kunnen alleen maar zeggen het is een werking waarbij de hersenen voor het redelijke proces dominerend zijn. Maar niet eens al beslissend, want daar komt dan weer onderbewustzijn, bovenbewuste beïnvloeding, gemeenschapservaring en gemeenschapsuitstraling bij. In de tijd die komt, zal de nadruk steeds meer gaan vallen op die uitstraling. Ik noem het dan het innerlijk ik. Dat wil zeggen dat de mensen dus meer van elkaar kunnen overnemen en dat even goed terug kunnen brengen als een onderbewuste of een bewuste impuls naar de eigen hersenen. En dat op hun eigen manier dan in redelijke processen kunnen vertalen. En het is juist dit wat in de ommekeer een hoofdrol speelt. Want we hebben hier een factor die gelijktijdig het individu grotere mogelijkheden geeft, vrijer maakt, en een functie waardoor de samenhang tussen individuen niet meer bezit of dwang bepaald wordt of macht bepaald, maar voortvloeit uit een wederkerigheid van uitwisseling, van feiten, van data, van emoties. En dan denk ik toch wel dat je mocht zeggen dat de huidige ommekeer waarschijnlijk via haat en misschien fanatieke uitbarstingen van haat in grote delen van de wereld gaat voeren tot de liefde. Want daar waar liefde nog niet erkend wordt voor wat ze is, heeft ze over het algemeen een afstoting ten gevolge in het gedrag en brengt ze over het algemeen zeer snel haatgevoelens ten aanzien van het in feite geliefde object tot stand. Dat kun je ook in de psychologie nagaan. Dan komt er nog een andere factor bij. Tot nu toe heeft men geprobeerd om reïncarnatie en reïncarnatietechnieken een beetje weg te varen met, nou ja, dat is suggestie en dat is onzin, het helpt misschien, maar het is eigenlijk niets waard. Best. Maar nu komen steeds meer bewijzen dat reïncarnatieherinneringen niet alleen maar fantasie zijn. Dat in die toestand mensen beschikken over feiten die ze nooit hadden kunnen weten. Feiten uit hun verleden. Tot soms een antiek taalgebruik, een kennis van plaatsen die al verdwenen of sterk veranderd zijn, wat iets meer is. Als je zover komt dat je gaat erkennen, die reïncarnatie is niet een toevalligheid die bij hysterische typen, want je bent altijd hysterisch als je een beetje anders durft te denken of te zijn dan een ander, die bij hysterische typen middels suggestie naar voren gebracht wordt. Dan ga je zeggen, hé, er is iets, er is een bewustzijn dat niet stoffelijk is. Iets wat na de dood kennelijk nog invloed heeft. En vandaar is het maar één stap verder tot het zeggen, er is een wedergeboorte. Maar als er een wedergeboorte is, dan kun je niet meer zoals nu uitgaan van het standpunt, ach, ik leef maar één keer en dood is helemaal gemakkelijk. Als je een ander doodslaat en je gaat zelf ook dood, nou ja, wie kan je nog wat doen? Je bent er niet meer. Maar als je dat meeneemt, dan wordt het wat anders. Met andere woorden, ook het denken, waarbij het hiernamaals een meer concreet begrip wordt, dat geworteld is eenvoudig in het weer in de wereld leven en daarbij gedragen worden door alle ervaringen die je hebt doorgemaakt, dan zie ik ook daardoor een gedragsverandering steeds sterker naar voren komen. En ik weet het wel, er zullen ontzettend veel mensen zijn die zeggen, ach, dat is allemaal maar kletskoek. Ik ben geneigd sommige van hun stellingen eveneens als zodanig te omschrijven. Zeker de idealistische beschouwingen die ze eraan vastknopen. Maar goed, het komt. Het is onophoudbaar. En u moet niet denken dat ik nu spreek over een door spiritisme en spiritualisme bevrijde wereld. Vergeet het maar. Natuurlijk. Wat op het ogenblik in spiritistische, spiritualistische kringen een rol speelt, dat zal nog wel een tijdje blijven voortbestaan. Maar het verliest zijn betekenis naarmate de mens innerlijk meer contact krijgt met het andere. Het verdwijnt. Omdat een mens toch een terminologie moet hebben om over zijn beleven te spreken, zal hij zoeken naar termen die daarvoor passen. En dan denk ik dat hij die eerder zal vinden in bepaalde vormen van boeddhisme, ik heb het al genoemd. En er zijn ook wel enkele andere geloofsvormen, bijvoorbeeld in Japan zijn bepaalde beschouwingen, dan in het christendom of in de islam. Dus we krijgen enerzijds weer een godsdienstig worden, noem het maar zo, van de mensen. En anderzijds krijgen we een grotere persoonlijke vrijheid, omdat het geloof berust op een persoonlijke beleving en de zogenaamde godsdienst niet meer de wet is volgens welke je onbegrijpend verder gaat naar het uit het hoofd leren van een of andere catechismus, maar is geworden tot een bron voor onderling contact enerzijds en anderzijds de verschaffer van formuleringsmogelijkheden waardoor je ook op verbaal en rationeel gebied datgene wat in je gebeurt gemakkelijker met anderen kunt delen. Ik zeg niet dat dat een proces is dat zich 1, 2, 3 afspeelt. Maar gezien de huidige tendens moet worden aangenomen dat dit procedé van elkaar aanvoelen, de resonantie als het ware tussen meerdere persoonlijkheden, over een 20-tal jaren al als normaal beschouwd zal worden. Voor het functioneel wordt voor een deel van de wereld, althans, zal er waarschijnlijk wel een kleine 200 jaar voorbij gaan, dan nog. En daarna gaat het zich ontwikkelen. Dan wordt het een algemeen aanvaarde waarde. En niet alleen maar een nevenverschijnsel in de ontwikkeling van de mens. Maar als je je bezighoudt met geestelijke waarden, met geestelijke krachten, met datgene wat diep in jezelf verborgen toch een enorme krachtbron is, dan ben je ook gelijktijdig, en dat is interessant, een mens die bezig is zijn eigen geestelijke gevoeligheden uit te breiden. In het begin heb ik gezegd, je zou het kunnen zeggen dat de mensheid als geheel een nieuw chakra begint te openen. Het is ook heel begrijpelijk, oorspronkelijk was in leven blijven, was het belangrijkste. Belangrijkste chakram, het chakram van de levenskracht. Daarna werd hebben en verwerven en maken belangrijk. Weer een chakram. Huh? Nu begint emotie belangrijk worden, weer een nieuw chakram. Maar er komt een ogenblik dat het openbaren van wat in je leeft en waar je mee werkt, belangrijk wordt. En dan gaat er weer een nieuw chakra open. Het is dus als het ware een groei van geestelijke communicatiemogelijkheden en uitdrukkingsmogelijkheden, gepaard gaan met een verdere ontwikkeling van het individu, waardoor de structuur verandert. En u zit er middenin. Wanneer we kijken naar de jaren 60, 63... dan zien we dat deze invloeden steeds meer gaan werken. De mensen weten er geen raad mee en daardoor verschuiven de vormen. Worden steeds weer betrokken op materiële zaken. Maar het gaat steeds verder. En het is vandaag aan de dag al zo dat als je alle mensen die bij bepaalde secten, wijsgeren, scholen en dergelijke behoren samentelt, je tot aantallen komt die heel dicht de aantallen van de thans gevestigde geloofswaarden dus benaderen. Er zijn nu al geestelijke bewegingen die in ledental en invloed bijna even sterk zijn als de reformatorische kerken samen. En binnenkort zal het zo sterk zijn dat ook het katholicisme eraan is. Nou ja, we zitten praktisch aan de laatste paus. Deze paus, de laatste werkzame paus, kunnen we zeggen. Daarna blijft het meer het hoofd van een administratief geheel. Dus we zitten echt in een periode van verandering en iedereen ziet het gebeuren. Maar het is zo gewoon. Het gaat zo geleidelijk. Wanneer je zegt om een keer, dan praat je niet over iets wat ergens in de toekomst ligt. Dan praat je over een proces waarvan je zelf deel bent. Waar je zelf in meewerkt, of je wilt of niet. Waardoor je zelf voortdurend ook gefrustreerd wordt. Omdat je ergens niet meer waar kunt maken wat je voor ons de oude methode had moeten zijn. En gelijktijdig nog niet weet wat je in het nieuwe zou kunnen en moeten zijn. Wanneer u mij vraagt hoe ver we staan met de ommekeer, dan zou ik zeggen, we hebben zeker een derde gehad. En dat wil zeggen dat dus over 60, 70 jaren dit eerste deel van de ommekeer voltrokken is. En van die ommekeer gaat dan weer uit de ontwikkeling. De eerste ontwikkeling van geestelijke eenheid kan al verwacht worden in de 90e jaren. Dat ligt vlakbij. Alles samengevat, vrienden. Voor degene die aandelen hebben, is er inderdaad reden tot pessimisme. maar voor degenen die geloven in een zinrijk leven voor zich en hun nageslacht, is er een blijde boodschap. We zijn bijna door het dal heen. Want de noodzakelijke invloeden zijn geschapen, waardoor de veranderingen in de mens bijna onvermijdelijk worden, bij althans een groot gedeelte van de mensen. En dan zal blijken dat oude en nieuwe wijsheid met elkaar kunnen versmelten, dat geestelijke waarden en stoffelijke benadering samen een beter en een juister geheel kunnen vormen, en dat daardoor de mensheid nieuwe mogelijkheden krijgt en zelfs een groot gedeelte van de schade die zij aan haar eigen levensmogelijkheden in het milieu heeft aangericht, tenminste teniet kan doen, al kan ze niet terugbrengen wat is geweest. Als voldoende is, hoor ik het wel. Als niet voldoende is, kunt u zeggen wat u nog verder wilt horen.
Wat heeft reïncarnatie te maken met verandering in de toekomst van denken van de mensen?
Luister, er zijn op het ogenblik geloven die het hebben over je leeft één keer, je gaat dood en je komt in de hemel of je komt in de hel. Wanneer je daar niet helemaal in gelooft, en het is in zich ook zo moeilijk bewijsbaar, dan kom je al heel gauw tot de opvatting, ach, ik doe maar aan en ik zal later wel zien. Wanneer je weet dat er samenhangen zijn, wanneer je weet dat er problemen uit vorige levens een belasting kunnen vormen voor een volgend leven, dan bekijk je de zaak een beetje anders. Dan houd je niet alleen meer rekening met hier en nu. Dan hou je rekening met de betekenissen hier en nu, omdat die de betekenissen bepalen voor een later dat bijna onvermijdelijk en zeker zal komen. Ik hoop dat ik het daarmee duidelijk heb gezegd. Maar als het niet zo is, vertelt u het maar. Neemt u me niet kwalijk, ik kon u niet goed verstaan. Er zijn allerhand andere geluiden die u onderbreken. Dus als u het iets luider zou willen herhalen. Ja, kijk, telekinese is een verschijnsel dat op het ogenblik steeds verder beproefd wordt. Er is een jongeman op het ogenblik in Moskou, een telekineet, die bij proeven, oorspronkelijk kon hij alleen hele kleine deeltjes van een paar grijn gewicht of hoogstens met moeite een lucifer verschuiven. Hij is nu na training zover dat hij een gewicht van 50 kilogram ongeveer op kan heffen en over afstanden tot 10 meter verplaatsen. Dat is een uiterlijk verschijnsel natuurlijk. Maar telekinese is niets anders dan de projectie van de kracht die in je is in een voorwerp en daardoor het beheersen van dat voorwerp. Het wonderlijke is dat de mensen dat heel vaak hebben gedaan door zelfsuggestie. U kent dat bekende dobbelen wel, hè? 7, 7, 7, 7, kom, 7, kom, 7, kom, 7, kom, 7. Die vent heeft gelukt, is al de 7e 7. Kijk, daar is een zelfsuggestief proces waarbij in feite een concentratie ontstaat op een bepaalde relatie tussen de dobbelstenen die je werpt. En die wordt dan waargemaakt. Dan rolt hij net iets minder of iets meer door dan hij normaal zou doen om die combinatie te bereiken. Het is dus ook al telekinese. En er zijn heel veel van die dingetjes die daar niet spectaculair zijn, maar die toch direct of indirect telekinetische effecten vertonen. Maar telekinese kan niet de vervanging worden van de lichamelijke arbeid. Ze kan een aanvulling zijn van de lichamelijke vermogens. En wanneer je dat gaat begrijpen, dan ga je ook begrijpen waarom bij de tempelbouw en de piramidebouw in Egypte bijvoorbeeld zulke enorm zware massa's over zo ongelooflijk steile hellingen konden worden verplaatst. Dat is namelijk niet alleen met aantallen mensen te doen, al wordt dat wel beweerd. Daar heb je eenvoudig geen plaats voor. Maar het kan wel gebeuren wanneer de geestkracht van anderen als het ware zorgt dat de zaak niet terug kan glijden. Dus een telekinetische rem. Dergelijke dingen hebben in het verleden bestaan. Het is zeker niet het eerste tijdperk waarin wat occultistisch of paranormaal of parapsychologisch wordt genoemd, mede een grote rol gaat spelen. Maar telekinese is uiteindelijk een nevenverschijnsel. Het is een functioneel gebruik van een oerkracht. Wanneer je die oerkracht eenmaal in jezelf kent en kunt vinden, dan kan ze vele vormen aannemen en kan zelfs op bepaalde vormen gericht worden. En dan is telekinese, maar ook zien over ruimte en tijd, helderziendheid enzovoort, een gewoon nevenverschijnsel van het gebruik van innerlijke kracht. Dus ja, er zal in de toekomst wel wat meer zijn daarvan. Maar telekinese is uiteindelijk niet veel anders dan het vormen van een veld. Waarin kleinste massadragende deeltjes zodanig tot een poden worden samengevoegd en uitgestulpt dat de kracht zich daardoor kan manifesteren. De zogenaamde pseudopode die wordt uitgestoten en een enkele keer is gefotografeerd, is dan ook niet het feitelijke instrument waarmee de verplaatsing gebeurt. Het is de leiding waardoor de kracht ter plaatse tot ontlading wordt gebracht. Is het voldoende? Er zijn op het ogenblik zeer grote verschillen in sociale samenhang, in productieprocessen, methoden, denkwijzen, geloofsopvattingen en wat is meer zijn. Wanneer je al deze verschillende mensen zou samenbrengen in één geheel, dan zou dat een enorme verwarring en waarschijnlijk toch weer strijd ten gevolge hebben. Maar als je nu degenen die ongeveer gelijk staan samenbrengt, zodat ze een gemeenschappelijke synthese kunnen vinden van waaruit ze voort kunnen gaan, dan kun je dat wel doen. En het is heel erg duidelijk dat bijvoorbeeld de doorsnee psychologie van een Amerikaan heel sterk verschilt van de doorsneepsychologie van een Europeaan. Je kunt wel zeggen, ja, maar ze lijken op elkaar, ze spreken bijna dezelfde taal. Alleen een Engelsman ontkent dat. Ze zijn toch eigenlijk precies gelijk. Ja, maar ze hebben een andere achtergrond. Hun houding is een andere. De verbondenheid van de doorsnee-Amerikaan aan zijn vaderland is iets wat voor de meeste Europeanen niet voorstelbaar is. Het is niet de trots van de Fransman. Het is ook niet de rechtlijnige koppigheid van de Nederlander. Of het gevoel van toch wel iets meer zijn wat de Duitsers zo vaak beheerst. Het is een gevoel van een saamhorigheid die alles moet kunnen overwinnen. Wij onder elkaar, wij kunnen het in orde maken. En omdat wij onder elkaar het zo goed in orde maken, hebben we het recht de wereld te helpen om het ook in orde te maken. Het is dus een isolationisme dat vanuit een gewetenskwelling gelijktijdig probeert zijn eigen welzijn toch met de wereld te delen en wel door zichzelf aan die wereld als een soort wetmatigheid op te dringen. Het zal duidelijk zijn dat deze verschillen in psyche niet zonder meer overwonnen kunnen worden. Wanneer we dus tot een blokvorming komen, dan krijgen we in de eerste plaats de mogelijkheid om te komen tot een samenhangende sociale en economische ontwikkeling. En die is nodig. Want eerst daardoor kan de rust ontstaan waarbij de innerlijke beschouwing steeds meer tijd en dus ook steeds meer mogelijkheden krijgt. En dan hebben we uiteindelijk te maken met machtsblokken die tegenover elkaar nog steeds zullen zeggen, ik heb de enige waarheid. Je kunt je de wereld dan voorstellen als verdeeld in de boeddhistische, de christelijke en de christelijk-nationalistische geitenfokkersvereniging of iets dergelijks. Maar wanneer er eenheden ontstaan van geestelijke geaardheid, dan vallen de psychologische verschillen voor een groot gedeelte weg. Wordt wederkerige beïnvloeding en begrip mogelijk, zal dus afwijzing en haat langzaam verdwijnen en dan pas kunnen de blokken verdwijnen. Laat ik het zo zeggen, je kunt wel een kasteel willen bouwen, maar als de winter komt, maak eerst maar een blokhutje, dan kun je dat kasteel later optrekken. Maar je moet eerst bescherming hebben tegen de omstandigheden en invloeden die je anders zouden kunnen vernietigen. Voldoende? Nou, dat is niet helemaal waar, nee.
Maar het gaat namelijk om dat ze zeggen, ja, er worden dan via die schillen energie doorgegeven naar via entiteiten om zich in een bepaalde hoedanigheid als een bepaalde persoon op te stellen. Nou is mijn vraag ten eerste deze en ten tweede ook, gezien de oorlogen die er mee zijn en gezien de jeugd op het ogenblik met het vandalisme, heeft dat ook verband met elkaar?
Tot op zekere hoogte ja. Ik mag beginnen met u te wijzen op een misvatting. Er is geen stralingsgordel rond de aarde waar de geesten leven of de schillen. Het geestelijk bestaan bevindt zich, je kunt het beste zeggen, in een andere dimensie. Het kan zich dus afspelen hier en op dit ogenblik. Door deze zaal kan bij wijze van spreken de wegloper van Zomerland. En waar u zit, daar zijn alle uienbollen net schitterend aan het bloeien. U merkt het niet, zij merken het niet. Alleen wanneer er een soort geestelijke, of moet ik zeggen, trillingssynchroniteit tussen die wereld en u bestaat, is er een uitwisseling van krachten mogelijk. Dat is punt 1. Punt 2. De geest heeft een ander besef van waarde dan de mens. En de mens die dus druk bezig is met het beschermen van bezit, het klagen over vandalisme, vraagt zich over het algemeen niet af waar dit uit voortkomt. Wanneer je eerlijk bent, moet je zeggen dat een groot gedeelte van het vandalisme voortkomt uit de behoefte zichzelf te bewijzen in een situatie waarin men zich anders geheel machteloos zou voelen. Met andere woorden, het is een psychologisch, maar ook een geestelijk probleem, niet alleen een sociaal probleem. Oorlogen zijn precies hetzelfde. Ze zijn de hysterie, de toorn, de drift, de woede die men opwekt bij zichzelf om zijn eigen fouten zo aan anderen te kunnen wijten en anderen te bestraffen voor datgene waarvan men voelt dat men zelf de schuld draagt. En wanneer u gaat realiseren, daarnaast begrijpt dat veel van uw oorlogen, althans vanaf 1850, mede bepaald zijn door economische belangen, dat bewapeningswetlopen en dergelijke niet voortkomen uit militaire noodzaak zonder meer, maar in feite uit een zakenbelang, een heel establishment, dat daar om zakelijke winst en statusredenen belang bij heeft. Dan zult u ook begrijpen dat de geest zegt, ja, laten ze dat nog maar uitwoeden. Als een kind hysterisch driftig is, laat het dan maar even uitstampen en daarna uitsnikken en begin niet direct met een preek. Stel het maar weer gerust, dan zal het, wanneer het tot kalmte is gekomen, kunnen begrijpen waarom bepaalde dingen wel en andere niet kunnen. Wat zal het in ieder geval aanvaarden. Dat houdt in dat de geest in sommige gevallen oorlogen als het ware beschouwt als werktuig, als middel. Ik behoor niet tot degenen die daar bijzonder blij mee zijn, maar ik weet dat er ook in de Witte Broederschap groepen zijn die dergelijke dingen, wanneer ze toch onvermijdelijk zijn, als het ware opzwepen. Ze zeggen namelijk, dan ontstaat een oplossing voor een probleem. En wanneer die ontstaan is, dan kunnen degenen die te vroeg zijn overgegaan opnieuw incarneren. En die kunnen dan in een betere wereld, onder betere omstandigheden, een leven voeren van bewustwording. Dus de geest is niet degene die het vandalisme aanmoedigt. Maar de geest is wel degene die zegt, het is een symptoom. En zolang we alleen symptomen bestrijden, wordt de ziekte steeds erger. Dus laat die uiting maar voortbestaan. Dan komen de mensen uiteindelijk tot het begrip dat ze anders moeten denken en leven. Dus daar heeft u punt 2. En dan wil ik daar nog aan toevoegen. De wereld wordt te veel door machtsspel beheerst op het ogenblik. Maar in het machtsspel wordt de machtsbegeerte juist bij de onmachtigen steeds sterker. En omdat ze hun macht niet positief kunnen manifesteren en hun vermogens, doen ze dit negatief om tenminste datgene wat in hen aan macht en mogelijkheid berust, manifest te maken. Voldoende? Tja, en toen viel er een stilte, waarvan de spreker gebruik maakte om met een zucht van dankbaarheid te zeggen, vrienden, ik heb het onderwerp dat u gesteld hebt zo goed mogelijk behandeld. Ik heb geprobeerd u een aantal facetten daarvan ter overdenking voor te leggen. Ik heb daarnaast getracht u duidelijk te maken dat pessimisme niet helpt. Blijft u maar een beetje optimistisch, ook al zeggen anderen dat u gek bent. Je kunt beter gek en gelukkig zijn dan zogenaamd verstandig en wanhopig. Ik wens u in ieder geval dat u een beetje meer geluk zult weten te vinden, een beetje meer vrede. En misschien dat u ook wat van uw innerlijke kracht ontdekt en die al een beetje leert gebruiken. En zelfs als u dat niet lukt, wens ik u toch een goede avond. Oh, mooi.
Er is nu een pauze van 20 minuten. Als u te laat was, kunt u hier nog uw entree betalen.
Ja, waar zit weer? Ja,
lang even
staat
erop. Huh? Het belangrijkste staat erop.
Ja, dat zal wel. Nou, het is 3 kwartier ongeveer. Er zijn nog tijd op aangezet, zal het er wel op staan.
Ja,
misschien de laatste 5 woorden niet, maar. Nou ja, de keer van de vraag ook nog het grootste gedeelte nemen, als je wil. Dat zal hopelijk geen 3 kwartier worden.
Nee, wanneer is u verschenen?
Ja, ons geweest in.